Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Naar Omroep Abe, de voetbalpodcast van de Leeuwardenkrant over SC Heerenveen. En laten we maar positief beginnen, Jan. Want ja, als je na 5 wedstrijden had gezegd dat Heerenveen boven Ajax zou staan, ja, had iedereen ervoor getekend, toch?
Doe het goed, absoluut. Realiteit, ja. Zegt echter.
Ja, ja, want ja, de realiteit. Ik zat in de Kuip afgelopen zaterdagmiddag en na 20 minuten en na een uurtje, toen ging ik toch eventjes de historische gegevens erbij pakken.
Ik dacht wel 20 minuten al.
Ja, ook. Oh. Maar toen dacht ik van, dit kan wel eens een historische nederlaag gaan worden. Want de grootste nederlaag van SC Heerenveen, ik had het van de supporterswebsite Frisian Pride. Ja, dat waren de wedstrijden tegen NAC Breda in 1993 6-0. En in 2008 op bezoek bij FC Twente ook 6-0.
Ja, wie? Ja.
Het had...
Kunnen we nog goed herinneren natuurlijk, hè?
Ik weet het nog als de dag van gisteren.
Precies.
Maar het had zomaar...
Had die kant wel op kunnen gaan. Goeiedag zeg.
Ik heb geschreven vandaag in de krant dat Heerenveen een nederlaag met dubbele cijfers bespaard is gebleven. Ja, herken jij je erin?
Ja, ik... wat is nou? Was Feyenoord nou zo goed of Heerenveen zo slecht? Nou ja, dat zijn van die mooie retorische vragen zijn het altijd. Maar ik denk in dit geval dat de balans wel naar 75 Feyenoord en 25% aan Heerenveen uitslaat. Want ze speelden fantastisch. Maar ja, je mag er wel iets meer tegenover zetten. En dan bedoel ik niet gewoon 11 jongens in het veld opstellen, maar dat ze ook nog wat gaan doen. Want het was natuurlijk, jeetje nog aan toe, hey, het was een stevig wedstrijdje als je Heerenveen supporter bent om dat door te bijten.
Ja, want die vraag die jij nu stelt, die stelden wij ons na afloop in de perskamer ook met de journalisten, okay. De mensen die Feyenoord ook volgen. En die zeiden ook tegen mij van jeetje, is dit de norm? Is dit de standaard bij SC Heerenveen dit seizoen? Ik zei, nou ja, zo was het nou ook niet. Alleen tegen Go Ahead was het natuurlijk ook niet best om het maar zacht uit te drukken. Alleen Feyenoord was ook wel goed.
Ja, maar als je deze wedstrijd dan hebt en je wordt zo onder de voet gelopen en je wordt zo weggespeeld. Ja, natuurlijk, dan het liefst schop je iemand. Maar ja, dat moet je niet hardop zeggen. Want dan gaan ze in 93 minuten iemand neerschoppen waar je een domme rode kaart voor krijgt. Dus dat moet je ook niet doen. Ja. Maar nee, dit zijn van die kansloze wedstrijden. En als voetballer voel je dat in het veld en ben je machteloos. En het is niet goed, maar nou ja, dan moet je schade beperken. En gelukkig is het maar bij 6 gebleven. Dat is heel eerlijk. Want,
ja, maar ik moet er wel even aan wennen hoor, dat je dit zegt. Ja, het is Heerenveen, toch?
Ja, dat weet ik wel. Maar ik denk dat niet één club op dit moment in Nederland, als ze tegen Feyenoord zoals gisteren speelden, enige kans had gemaakt. En als je dan zelf niet geweldig voetbalt op dit moment. Ja, dan krijg je het. Dan gaat het dubbel op. En, maar er zijn wel een paar dingen waarvan ik denk, ja.
Nou, noem maar eens een paar.
Nou, ik vond van de goals die erin gingen, ik vond ze wel makkelijk. Vond Noppen dit keer niet geheel vrij uit, zeg ik heel netjes. Ik denk toch dat hij daar wat meer had kunnen doen. Maar ik vind eigenlijk tekenend, eigenlijk de tweede goal, als je die ziet. Feyenoord bouwt op met 4 man, backs iets hoger. Je hebt 2 jongens in de spits staan, Nicolescu en Olsen. En je ziet Noenli op buiten en Sarawi. Die staan heel hoog, staan ze. Nou, daar staan daar Timber met Wievers en daar stond Brouwers en Tahiri bij. Ja, en dan heb je onze laatste 4 lijn met 3 aanvallers. Maar ja, dan is er nog een nummer 10 van Feyenoord en dat is Stenks. Ja, en dat heet dan zo mooi, die staat tussen de linies. Als je die tweede goal ziet, hoe zij de opdracht doen. Ik zou zeggen van kijk, zak dan echt terug in een 4-4-2. Dus niet de middelste lijn in een kommetje, die heel hoog kommetje. Hè? Dus dat de bounce heel hoog. Maar zak dan lager in. Want dan kan je. Hè, nu zag je op een gegeven moment dat de bal op rechts wordt ingespeeld. Hij wil de spits. Tahiri loopt uiteindelijk in eerste instantie met Wiefjes mee. Maar je ziet Brouwer gewoon veel te ver aan de buitenkant zien staan. En had je gewoon lager gespeeld met onze rechtsbuiten, Noenerli, dan had Brouwers al 5 stappen naar binnen kunnen doen. En had hij wel nog de onderschepping kunnen doen. Dus dat zijn, vind ik, al dingen. En het was in de 10e minuut, 12e minuut, wat was het?
Binnen een kwartier volgens mij.
Ik vind dat naïef. Het is of je kiest ervoor dat je gaat druk zetten. Maar dat kan je ook doen vanuit het moment dat je zegt dat je middelste linie op een half laat staan, zeg maar. Ja. Maar nu stonden onze beide buitens, die stonden al zo hoog dat je eigenlijk met twee middenvelden speelde. Eigenlijk speelde je vanuit een 4-2-4 ging je spelen. Ja, en dan heb je lopende mensen en Wiefers die doorloopt. Ja, Stengs die echt fantastisch tussen de linie speelde. Ja, dan vind ik het, dat vond ik niet slim.
Als het zo simpel is, als jij uitlegt... Kijk
maar eens terug waar staat Brouwers op dat moment als de actie wordt ingezet op rechtsbuiten?
Maar wie zijn fout is het dan? Moet Brouwers naar binnen knijpen of moet Tahiri meelopen?
Tahiri moest mee. Alleen Brouwers moet op een gegeven moment wel rugdek geven omdat Stengs daar liep. Hè? Achterin moet ze geen keuzes maken. Maar als je nu beide buitens op je middenveld iets terug had gehaald, dan had als Feyenoord op de rechterkant opbouwt, haal je eigen rechter middenveld haal je naar binnen toe. Nou, dan los je het op. Heb je gewoon je extra man op het middenveld staan.
Het wordt wel een heel tactisch verhaal nu, Jan.
Ja, ik moet wel, want ik krijg concurrentie, Dus ik denk, ik moet me goed voorbereiden.
Koos van der Heijden wil een transfer voorstellen. Ja. Geert Jelle de Vries voor Jan Flap. Zeer kundige analist. Ja, jij denkt van, nou ja,
nou gooi ik alles uit de kast. Dus, ja. Maar ja, ik heb hier nog een contract voor...
Einde van het seizoen.
Ja, onbepaalde tijd.
Eenzijdige optie.
Maar gekkigheid op stokje. Het zijn wel dingen, als je daar gewoon kritisch naar kijkt. En ik hoop dat Heerenveen dat ook gaat doen. Ja, dan ga je dit soort dingen doen. Ga je herkennen. En dan ga je dat bespreken van, ja, waarom staan we zo? Zijn dit afspraken? Hebben we afgesproken dat we hoger gaan staan met onze buitens? Of lopen we uit de organisatie? Nou ja, daar kan alleen een trainer antwoord op geven. Althans, de staf in het algemeen.
Ja, want je noemde, laten we één speler uitpakken. Ja, we komen zo meteen ook nog wel bij een paar anderen. Maar Andries Noppert, hij kraakte na afloop van het duel met Feyenoord harde noot over het gebrek aan teamgeest bij SC Heerenveen.
Ja, klopt, dat heb ik gelezen.
Hij zei tegen mij, je hoeft niet elkaars vrienden te zijn, dat wil ik niet zeggen. Maar als je meer dingen met elkaar doet, dan leer je elkaar ook beter kennen.
Ja.
Ja. We zijn te vaak loszand. We hebben te weinig grip. We hebben te weinig echte leiders. Ja, we zijn weinig mee bezig, zegt Andries.
Als je nu gaat zeggen van ja, wij moeten meer dingen samen gaan organiseren. En ja, ik vind het. Ja, het klinkt heel hard, maar het is een dooddoener. Sorry dat ik het zeg. Ik bedoel, gisteren stonden er, wat waren het? 3 jongens anders. Hè? Dat was Hol, Brouwer en Nicolescu. Dus je speelt gewoon met de andere jongens. Heb je gewoon het hele vorige seizoen ook meegespeeld? Nou. Je kan mij niet vertellen dat je bent 2-3 keer op een dag of 2 keer op een dag meestal trainen. Je bent 5 keer in de week, soms 6 keer in de week bij elkaar. Ja, kom op even. Je staat hoeveel uren op het trainingsveld? Ik vind dat een beetje een dood.
Ja, ho, maar dat zegt Kees van Wonder ook. Een team in opbouw.
Ja, ja, ja.
Dat zei hij naar Sparta ook. Hij zei, zij hebben het spul grotendeels bij elkaar gehouden. Ja. Wij moeten opnieuw beginnen. Nou ja. Die opstelling heb ik erbij gepakt. Alleen eigenlijk tegen Sparta de enige wijzigingen waren Milan van Ewijk voor Hussein Ali. Nou, daar ga je op achteruit. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. En Nicolescu voor Van Hooijdonk. En de rest is allemaal nog hetzelfde.
Ja, ja, daarom dus. Ja, en als je dingen wil organiseren, als je dat aanvoelt in de groep, dan ga ik je zeggen, jongens, we pakken een paintball.
Paintballen, daar is hij.
Bij wijze van spreken.
Ja, ik weet ook nog een leuke. Karten.
Karten, ja. Met z'n allen. Bolen. Nee, ja. Dan zien we met z'n allen op aparte
banen.
Nee, maar ik bedoel, als je dat inderdaad onderkent, nou, ga dan wat doen. Ja. En maar... Ik vind het een beetje... Ik vind een dooddoener om te zeggen van ja, iedereen gaat zijn eigen gangen aflopen. Nou, dan spreek je elkaar erop aan. Het is verdomme. Sorry. Het is potverdorie. Het is je brood.
Ja.
Laten we eerlijk wezen.
Ga niet vloeken, Jan.
Nee, sorry. Dat is zeker op dit tijdstip. Want ik moet er wel aan wennen nog steeds.
Goed, hè?
Goeiedag, zeg jongens. Dit is echt...
6 uur.
Ja, nee, ik moest gewoon op tijd in het huis van Mies, want er kwam een nieuwe vloer. Dus die mensen die waren er op tijd. Dus.
En die om 4 uur dus?
Sorry. Ja, ik was dit was een vroegetje vanmorgen hoor. Nou. Ben ik nooit mijn best trouwens.
Nee, ik merk het. Maar tot nu toe ben je nog redelijk scherp.
Ja, ik ben nog redelijk scherp.
Je bent geprikkeld door...
Ja. Ik zit nog in een flow van gisteren.
Oh ja, dat was... Ja, ja. Vak P stond je, hè? Ja, had ik gezien.
bij Fenerbahce heb ik... met een aantal sporters leren kennen van Twente. En die hebben mij Nou, we zaten s'avonds wat te drinken met z'n allen. En die zeiden gekscherend van jij gaat tegen Ajax bij ons in vak P staan. En ja, ik ben mijn domme kop met een aantal sapjes op. Zeg, ben mijn stomme kop. Ja, dat ga ik doen. Dus, nou, zo gezegd, zo gedaan. En als je je woord geeft, moet je eraan houden. Dus Basje stond ertussenin. En ik heb een fantastische
middag. Ook meegezongen?
Ja, ik weet niet wat ze er allemaal zingen.
Jij stond ook op die trommel.
Nou, dat zou ik je zeggen. Er staan gewoon 5, 6 trommels. En Basje stond er gewoon een meter voor, hè? Nou, weet je hoeveel takherrie die we trommels geven? Godverdorie. Nee, was leuk. Was echt uniek.
Maar goed, voordat alle supporters natuurlijk afhaken.
Ja, sorry.
Zeggen van, het is toch geen Twente supporters.
Ja, maar het geeft wel aan dat het ook heel leuk kan wezen. Hè? Dat wil ik me aangeven. Het kan ook heel leuk wezen voetbal. En ook voor supporters kan het leuk wezen. Alleen, ja, gisteren was het, heel lastig als je hier fan supporter bent. Alleen, ja, er komen weer mooie wedstrijden aan.
Nou ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want eerst wil ik nog even naar een vraag van Albert Veen. Die vraagt, hoe valt de roep van Noppert om meer teamgeest te rijmen met zijn interviews, waarin hij ook na zijn contractverlenging meteen alweer over transferclausules en een mogelijk vertrek in de winter begint?
Ja, nou, ik las van de week via jullie, dacht ik, dat hij al naar buiten bracht van ja, ik ben blij dat ik heb verlengd, alleen ik heb wel een clausule erin staan. En ja, het eigenlijk... Nou, hoeft hij dit niet te zeggen, want eigenlijk weet je dat natuurlijk. Laat eerlijk wezen. Hè? Hij gaat verlengen, maar hij gaat er natuurlijk wel clausules in zetten. Van, ik mag weg voor een x-bedrag of nou ja, wat even. Je kan van alles kan erin gooien. Dus ja, waarom je dat nu per se naar buiten moet brengen? Eigenlijk kan je op je klompen aanvoelen dat hij erin heeft staan. Is toch zo?
Ja, klopt. Nou, ja. Dus,
zie de meerwaarde niet om dat te melden.
Nou ja, kijk, voor de context. Het was een verhaal dat in de Telegraaf, een interview in de Telegraaf geschreven. En omdat wij bij dezelfde uitgever zitten, een mediahuis, kunnen die verhalen zo af en toe worden doorgeplaatst. Dus zodoende is dat verhaal ook bij ons in de krant gekomen. Andries die begreep dat aanvankelijk ook niet. Want die zei van, ik heb toch een interview gegeven aan de Telegraaf. Hoe komt dat nou in de Ljouter?
Ja.
Maar ja, zo werkt dat.
Lijntjes zijn kort.
Ja, zeker. Dat is echt. Alleen, ja... Ik heb natuurlijk zelf ook vaak van dit soort interviews gegeven. En de journalist vraagt in de regel ook van... Hey Andries, maar je hebt toch een clausule erin? En Andries Noppert is wel een eerlijke gast... die dan gewoon antwoord geeft op de vraag. Nou, we willen allemaal minder eenheidsworst in het voetbal... om het zo maar te zeggen. We willen uitgesproken
jongens. Het is wel eens goed dat hij wat zegt. Maar ja, dit is gewoon een bekende open deur. Dus ja, ik begreep ook niet het belang dat het zo werd uitgelicht. Want ik bedoel, dat kan je op je klomp aanvoelen.
Een vraag dan van...
Maar ik vind wel een terechte opmerking dat dat wordt gezegd van...
Van Albert?
Ja, tuurlijk.
Ja?
Ja, tuurlijk.
Want?
Nou, gewoon dat hij het aangeeft van waarom moet je dat melden? Ja? Ik bedoel, hij hoeft het helemaal niet te zeggen.
Ja, nou ja, goed. Ik vind van hij geeft antwoord op de vraag en ja, het gebrek... Kijk, uiteindelijk het zijn... Je hebt ook een zoon die profvoetballer is en je hebt een teambelang, maar je hebt ook een individueel belang.
Het zijn allemaal eigen BV'tjes.
Zo simpel is
het gewoon. Tuurlijk. Alleen, je moet wel zorgen... Wil je je eigen BV in stand houden... dat je wel als groep gaat voetballen met al die BV'tjes. Zo werkt het.
Vraag van Ramon.
En dan moet je gaan paintballen. Oh, sorry.
Vuring, we gaan ook een keer paintballen, Jan.
Is dat zo met z'n tweeën?
Ja, tuurlijk.
Jij het een hazenpak?
Ben je gek? Ramon, die zegt... Moet je ondanks het beschaamde verlies... en eigenlijk inhakend op wat we net bespraken... niet verder kijken dan deze wedstrijd? Want meerdere belangrijke spelers waren er niet. Haaien, Bogniewicz... Walemark zonder te spelen al, zegt hij gekscherend.
Ja.
En daarnaast waren enkele niet helemaal fit. Zoals Brouwers, Van Beek en Saroui.
Ja.
Moet je niet door de uitslag heen kijken, zoals trainers dan zeggen.
Ja, maar daarom... ik ben er ook mee begonnen van wie was nou zo goed? Wat was nou? Feyenoord zo goed of Heerenveen zo slecht? Nou, ik denk dat je daar het antwoord in hebt. Dat denk ik heel eerlijk. Maar je haalt er nu twee jongens uit hè, die meedoen. Het zijn twee basisspelers.
Ja, Haaien, Bogniewicz.
Je hebt toch ook, je moet toch als goede BVO linkerrijtje team ook zoveel vervangers klaar hebben staan dat je in ieder geval twee jongens kan opvangen. Toch?
Dat vind ik wel. Elke club heeft toch wel eens te maken met een schorsing of een blessure.
Hoeveel teams spelen 3, 4 wedstrijden achter elkaar met dezelfde 11? Ja, tuurlijk. Nou, dan krijg ik waarschijnlijk Frank Been over me heen. Dan wist je dat niet, want wij wisten immers niet op linkerbeen van onze grote vriend Bosjevic.
Oh ja, dan moet
Ja, maar ja, je kan wel dingen roepen, maar is het ook niet klopt. Dus ik kan beter gewoon in een vraagteken zetten. Maar nee, het is gewoon... je hebt altijd uitval door blessures, door schorsingen of whatever, privéomstandigheden. je moet gewoon zorgen dat je, ja, ideale dubbele bezetting zou helemaal wezen. Maar zeker met de financiële positie. Hè, wat je wel en wat je niet kan, is dat bij Heerenveen wat lastiger. Maar je mag toch wel een aantal goede vervangers klaar hebben staan die zeggen van, ik ga dat opvullen.
Ja, en ik vind Walemark, dat hij er niet was, dat vind ik eigenlijk geen excuus. Want
nee,
hij heeft helemaal niet gevoetbald. Nee. En Heerenveen wist ook dat hij niet wedstrijdfit was toen ze hem haalden. Ja, dan kun je, ja, klinkt misschien flauw, maar had dan een fitte rechtsbuiten gehaald. Bovendien. Je hebt nu, ja, maar dat vind ik te makkelijk om je daar te verschuilen. Ja, nou ja, die was wel fit.
Die was wel fit.
Alleen
niet heel veel wedstrijdritme.
Nee, alleen je hebt ook Nunnely. Heb je vorig jaar heb je natuurlijk gehaald en die is op voorspraak ook van Kees van Wonderen gekomen, die hem nog kende van de jeugd elftallen van Oranje. Nou, die mocht 8 wedstrijden meedoen en hup, een 2-jarig contract. Ja, dat zijn, vind ik, voetbalbeleidstechnische keuzes waar je ook gewoon je vraagtekens achter kunt zetten.
Ja, dus. Maar ja, dat zijn dus, aan de voorkant maak je afspraken. Hè, en die heeft gewoon een prestatieafspraak gemaakt van, met een x-aantal wedstrijden krijg je een contract. Ja, ja, dan moet je, als je het niet vertrouwt, had je het gewoon moeten zeggen, in plaats van 8, dan doen we de 18 wedstrijden. Maar ja, dat kon niet, want dat was einde seizoen.
Of 1 jaar plus een optie op nog een jaar,
ja,
noem maar wat.
Klopt, ja, klopt.
Want ik had het na afloop met Kees van Wonder ook over. En hij zei van, ja, wat jij wil, je gaat altijd toe naar een bepaald punt. Dat je zegt van, oké, hier staan we nu en zo goed moeten we op dit moment zijn. Ik zeg van, nou ja, dat klopt eigenlijk wel.
Ja, tuurlijk.
Hij zegt van, ja, wij zijn aan het bouwen. Wij zitten in een proces. We hebben nieuwe jongens erbij gekregen. We willen jongens optrainen tot ze helemaal fit zijn. En dan zegt, ja, misschien lukt het over 2 weken. Misschien lukt het over 3. Misschien lukt het over 5 of 6. En misschien lukt het ook wel helemaal niet. En ja, ik snap wel wat hij zegt als trainer. Alleen, het gaat nu niet zozeer om wat ik vind. Alleen, je hebt ook te maken met 20.000 supporters die 2 wekelijks op die tribune zitten. Die willen toch op een gegeven moment ook iets zien waar je mensen een bepaalde norm of...
Ja, maar je bent altijd blijven bezig met een team en blijf je doorontwikkelen. En als heel mooi wordt gezegd, in een proces bezig. Dat is altijd. En dat is,
wij zitten ook in een proces.
Wij zitten ook in een proces. Een rauw proces voor mij. Maar, maar hey, je hebt nu 3 weken of 3 maanden, 4 maanden een relatieve rust. Hè? Nou, dan krijg je weer het hele spel op een wagen met transfer. Nou, dan ga je weer waarschijnlijk,
dan
jongens.
Dan moet dat allemaal opnieuw worden ingepast.
Ja, dan ga je weet dat
constant het
geval is.
En dan is het
vervolgens
1 april en dan zeg je van, nou, nu hebben we het allemaal wel voor elkaar. Maar er zijn er 31 wedstrijden gespeeld.
Als amateur trainer weet je van, oké, 15 juni weet ik wat ik op papier heb staan en that's it. Dan ga ik een jaar mee voetballen. Klaar. Maar je weet toch gewoon, betaald voetbal, dat er lopen zelfs nog transfervrije spelers rond. Zelfs die kunnen nog aangesteld worden. Dus je bent altijd ben je daarin bezig. En dat weet je. En tuurlijk moet je, dan noem ik Ajax even een voorbeeld. Als je daar inderdaad 15 nieuwe spelers hebt die je moet inpassen, dan duurt het eventjes voordat een team is. Maar afgelopen zaterdag stonden 3 andere jongens in. Dus de rest heeft allemaal met elkaar gevoetbald al. Meerdere wedstrijden. Ja, daar mag je geen ook meer van elkaar verlangen.
En dus gaat het...
Misschien ben ik nu heel negatief, maar nee.
Maar ja,
zo is het toch.
Ik kijk er ook zo tegenaan. Ja. Ik zou het eerder realistisch willen noemen. En ja, het valt mij gewoon... Kijk, want zo'n wedstrijd als tegen Feyenoord, een keer 6-1 verliezen en een keer een off day. Want dat was ook een vraag, eigenlijk in het verlengde van wat Ramon hier aan ons vraagt. Dat het kan een keer gebeuren natuurlijk.
Klopt.
Alleen op het moment als je ook in die wedstrijd hiervoor tegen Go Ahead Eagles eigenlijk van het veld bent afgepoetst. En je hebt mazzel met een 3-2 nederlaag. Tegen Sparta wordt je groot deel van de wedstrijd overklast. Ja. Tegen RKC was het een groot deel van de wedstrijd was het niet goed. Ook een deel wel goed, dat moeten we ook benoemen. Ja, en dan gaat het natuurlijk allemaal wel bij elkaar optellen. En dan denk je van, ja jongens, kom op.
Ja, het is ze krijgen, 12 goals tegen in 3 wedstrijden.
En komen ze nog goed weg ook. Ja,
ja dus... klopt, dat klinkt heel hard. Maar die hebben keeper van Nederland zelf althans, die bij de selectie zit.
Ja, maar die niet de vorm heeft van het
Nederland
zelf. Nee,
hij is momenteel niet de... ik zou bijna zeggen, hij mist de lengte op dit moment. Want het kan bijna niet. Maar nee. Ja, die ballen, natuurlijk, ze gaan natuurlijk ook fantastisch binnenkant paal gaan ze erop in. Maar ja, moet hij misschien net niet een... Maar ik ben geen keepertrainer voor de duidelijkheid. Maar had hij misschien toch niet van tevoren nog een stapje opzij? Nou ja, dat soort dingen. Maar die bal die op, wat was het? Die 5-1-6-1, die bijna in die hoek kwam op de achterlijn.
Een normale noppet pakt zo'n bal.
Die vind ik, dat is sowieso kan aanrekenen. Die anderen denk ik, van, ja, het is toch een schot 16 meter. Ja, ze worden wel perfect ingeschoten.
Maar ook daarvoor geldt, een goede noppet, die houdt in ieder geval 2 van dat soort schoten tegen.
Die eerste, ze komen naar binnen en dan gaat natuurlijk natuurlijk, wat was dat, Van Beek en Brouwer was erbij. En Tahiri die niet...
Brouwers,
excuus. En Tahiri die loopt wel heen, maar die doet helemaal niks.
Ik heb die goals teruggekeken, maar bij de eerste 3 goals zag je een terugkerend patroon. En elke keer zag je Tahiri net een half metertje te laat.
Ja. Ja,
klopt. Bij alle goals.
Ja, maar hij zet ook zijn poten niet in.
Exact.
En natuurlijk moet je oppassen, want je wil ook geen overtreding maken rond de 16. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar je mag wel iets meer doen. Maar wat ik me aan wil geven, die jongen van Feyenoord schiet natuurlijk een bal in. Daar tussen 262 benen stonden volgens me voor. En toch gaat die bal er nog in. Aan de binnenkant van de paal. Ja, het is ook... Ja, je hebt van die momenten dat alles lukt. En je hebt ook momenten dat je denkt, waarom staat er weer een been voor? Zo werkt het.
Hey, want je noemde gebrek aan lengte bij Andries Noppert met zijn 2,03 meter.
Ja.
Had Gennaro Nunez ook een gebrek aan lengte in het centrum van de verdediging?
Ah, ik, ja, nou,
dit is nou een retorische was een, vraag.
Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar op een gegeven moment, tweede helft. Ja, want hij speelde ook tweede helft natuurlijk, logisch. Lekker slimme opmerking. Maar,
het is nog vroeg.
Ja, sorry.
17:15.
Ja, maar in ieder geval, de kogel de voorzet. En je ziet op een gegeven moment, Jiménez, dacht ik, die zie je al de loopactie maken. En dan zie je hem gewoon te kijken van, ja, wat gebeurt er om me heen?
Oh jee.
En hij kopt hem op een lat. Nou, dat vond ik al zo typerend voor het feit.
In de tweede minuut van de tweede helft.
Precies, dat vond ik zo typerend voor het feit van, ben je nu een centrale verdediger of ben je middenvelder?
Nou ja, hij is een middenvelder.
Dat
is in de voorbereiding, ja. Door Kees van Wonderen, dat zei hij zelf ook, als linker centrale verdediger is gebruikt. En dat hij toen, zei Kees van Wonderen, ook goed heeft gedaan. Ja. Of naar behoren heeft ingevuld.
Hoe schrijven we dat in de krant weer? Tegen Niels van Wolga deed hij het heel hard.
Nou ja, ik zei Santiago Jiménez is natuurlijk niet de spits van FC Wolga of Kikkers Emden. Nee. En dat had Kees van Wonderen ook moeten weten. Ja, en precies. Ja, ik verwijt het nu meten niet. Want het is een jongen van de club ook. En hartstikke mooi dat hij zijn minuten maakt. Alleen, ja, dit kon je hem haast niet aandoen.
Nee. Dit is ook voor zijn eigen gevoel niet heel fijn geweest.
Nee. Pieter Wiebe Terpstra, het karakter van individuele spelers is moeilijk of weinig te beïnvloeden, zegt hij. Moeten spelers of trainers daarom niet meer op de andere facetten van het spel de nadruk leggen? Bijvoorbeeld tactiek of teammentaliteit, de fysieke en de technische voorwaarden.
Mm-hmm. Daar train je ook voor.
Daar train je voor.
Ja, karakter verander je niet.
Nee, nou ja.
Nou, een klein beetje bijstaven. Ja, je kan sommigen proberen wat rustig te krijgen, maar sommigen die... gaan soms alsnog, als ze binnen die witte lijnen stappen, dan ja, zijn het andere mensen.
Nou ja, maar dat is ook, hij raakt hier wel een goed punt, vind ik. Want het voetbal in algemene zin, waar we het over hebben, dat vind ik, nou ja, onvoldoende eigenlijk.
Ja, maar dat is een proces.
Ja, dat is een proces. Ja, dat zal allemaal wel.
Ja, ja, we moeten ook niet hè, te negatief in die zin van... Het afgelopen zaterdag was gewoon slecht. Was een compleet off day.
En zo af en toe zie je ook dat het erin zit. Zegt Van Wonder ook terecht. Dat klopt ook. Tuurlijk. Tegen RKC Waalwijk.
Ze kunnen heel veel voetbal.
Alleen in de openingsfase.
Ik denk dat, heel eerlijk, komende zaterdag Excelsior... is echt een wedstrijd waarvan je zegt, maar luister, we hebben nu een aantal dingen gedaan. De laatste weken was niet goed. Zaterdag moet daar iets gebeuren. Als zaterdag, vind ik, het niet goed gaat, ja, dan ga je die week erop uit naar Twente, dacht ik. Maar zaterdag, vind ik, moet er gewoon iets staan en moet 100% de wilde zijn en moet je gewoon 3 punten pakken.
Ja, want het publiek bij Heerenveen is kritisch. Alleen laten we het ook
terecht.
Terecht mag. Ook. Maar als je het ook afzet tegen heel veel andere clubs in een vergelijkbare range, een Vitesse of een Groningen, of wellicht een NEC, een Twente is natuurlijk groter. Maar volgens mij zijn ze daar nog veel kritischer dan hier, hoor.
Ja, tuurlijk.
Je wil hier bij Heerenveen wil je gewoon een elftal zien dat gewoon als een team opereert.
Als zij zaterdag volle strijd leveren en ze gaan er vol voor
en je loopt,
dan staan de mensen op een bankje.
Ja,
straks.
Natuurlijk.
Tuurlijk.
Het is en hartstikke makkelijk publiek om voor je te winnen.
Dat denk ik ook, ja. Klopt.
En dat bedoel ik niet negatief, maar...
Maar zo is het wel.
Ja.
Ja, als zij, het publiek in Heerenveen, vermaakt wordt met strijd wat ze willen zien. En ze zien kansen. En het zal nog verkeerd gaan. Zelfs dat nemen ze op een koop toe. Hè? Je wil wel wat zien, maar...
Maar dit steriele
gepiel? Ja, dat is niks.
Ja, dus wat dat betreft, ja, ik heb het ook geschreven. De druk staat er wel volop tegen Excelsior. Het moet gebeuren.
Ja, ik bedoel, je hebt de eerste 2 gewonnen. En wij waren na de voorbereiding, met name ik, toch wel redelijk kritisch over wat ik
sceptisch.
Nou, dat is een mooi woord. Ja. Sceptisch. Ja, kritisch.
Ja, maar je ziet nu
sceptisch.
Toch...
Maar eigenlijk toch gebeurt er nu wat ik al dat onderbuikgevoel had. En dat is niet omdat ik gelijk wil. En daarom hoop ik van harte dat komende zaterdag dat daar ik absoluut word gelogenstraft en dat er een fantastische pot wordt gespeeld.
Ja, want dat zijn nu ook vragen die binnenkomen. Hoeveel krediet Kees nog en hoeveel wedstrijden moeten we Kees nog de kans geven? Ja, dat zijn vragen die binnenkomen. Kijk, ik hou daar in principe niet van.
Nee.
Alleen, het is wel zo dat het sentiment dat bij wijze van spreken een jaar geleden nog ronduit positief was rondom Van Wonderen, is nu wel omgedraaid. Ja, daar hoeven we nou ook weer niet heel erg krampachtig over te
doen. Nee, dat weet ik wel. Maar wint hij 3 op rij, dan is hij weer de beste trainer die er is. En laat hem alsjeblieft. En er is met volle verstand gezegd, we gaan met elkaar door. Of we hebben,
hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen.
Nou, dat is toch duidelijk. Ja, ik bedoel...
Bovendien, mocht het misgaan de komende weken, ik denk dat Ferry de Haan Kees van Wonderen zo lang mogelijk in het zadel zou willen houden. Ook omdat hij hem natuurlijk zelf
ook
heeft aangesteld.
Ja,
en ik vind ook dat mensen verdienen natuurlijk wel krediet en een kans.
Vind ik ook.
En op een gegeven moment kan er natuurlijk een situatie ontstaan waarbij de positie onhoudbaar is. Daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen.
Zo werkt het ook.
Maar ja, wat dat betreft wordt die wedstrijd tegen Excelsior wel gewoon een hele belangrijke, zoals je ook terecht zegt, ook met het oog op de wedstrijden die daarna gaan volgen. Met FC Twente uit, NEC thuis en AZ uit.
Ja,
dat
AZ
is natuurlijk... Er moeten wel gewoon punten nu gaan komen.
Ze spelen gelukkig thuis tegen en Excelsior en tegen NEC.
Ja.
Dus.
Ze hebben eigenlijk voor de winterstop thuiswedstrijden tegen ploeg uit het rechterrijtje, zou je veronderstellen. En uitwedstrijden.
Maar dan moet je wel pakken.
Ja.
RKC.
Ja, nee, die hebben ze gepakt.
Ja, oh ja. Mooi dan.
Want het gaat deze weken gaat het ook over het systeem. Daar is hij weer.
Ja, daar is hij weer. We gaan weer naar de roep naar, wat is het, 5-3-2?
5-3-2, hè? Graaf 74. Is het niet verstandig om terug te gaan naar 5-3-2? Ja.
Ga ik maar één ding zeggen. Hoeveel centrale verdedigers zitten er in de selectie?
Nou, hij noemt ze nu op. Siep, Sven en Pavel centraal achterin.
Dus.
En een vrije rol voor Nico en Saroui voorin.
Ja.
Hij zegt met name Keulert voldoet beter in dit systeem. En Denzel Hall, die me niet meeviel tegen Feyenoord, maar dat eventjes een op persoonlijke titel.
Ja, okay.
Waarschijnlijk ook. Walemaker kan later wel ingepast worden als hij fit is. Heeft Graaf 74 hier een punt?
Nee, wat ik zeg, hoeveel centrale verdedigers heb je? Dus hoe kwetsbaar ben je? Ja, dat is toch zo?
Ja.
Je kan toch niks als er iets gebeurt. Dus je gaat nu over. Als je zegt,
Denzel Hall kan eventueel ook nog centraal spelen. En dan met Hoessein Adi op de bek.
Ja, je kan ook Haaien centraal achterin.
Maar en zei Kees onder Luc Brouwers heeft er ook wel eens gespeeld.
Ja, hoeveel verbanden en noodoplossingen moeten er komen? Ik bedoel, dus nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, dat zie ik echt niet
gebeuren. Het zou ook, denk ik, volstrekt onlogisch zijn. Aangezien je ook met Saroui heb je de beste speler van jouw team op de linksbuiten.
Ja, nou, ik zou wel kunnen voorstellen als jij nu weet dat jij naar een Feyenoord had gemoeten die geweldig speelt, dat je zegt, we gaan er wel naartoe. We gaan extra centrale verdediger erbij gooien. Hè, en we gaan heel anders voetballen. Maar niet nu straks tegen Excelsior dat zingen. Nee, heeft totaal geen zin.
Excelsior thuis 5-3-2. Nou ja, het gebeurde op een gegeven moment wel.
Ja, dat is vorig jaar wel gebeurd.
Ja,
klopt. Nee, ik begrijp de opmerking. En wat hij schreef met de opstelling, kan ik me ook in vinden.
Keulert is inderdaad beter als wingback dan als linksback.
Nou ja, het is niet een officiële back. Het is niet een verdedigende back. Het is gewoon een opkomende back. Of het is een back met aanvallende kwaliteit. Dan laat ik het zo stellen. Ja.
Ja, Jan.
God, sorry.
Niculescu.
Ja, Nico. Eerste
Nico.
Wedstrijd.
Wereldgoal.
Wereldgoal. Schot.
Maar de laatste wedstrijden valt
hij
niet mee.
Wat had hij? Twee schoten, één goal en één net naast toch? Maar je moet ook ballen gaan krijgen.
Het is echt...
Kijk nou eens naar hoeveel ballen die heeft gekregen. Heel eerlijk.
Helemaal eens, want ik heb ook die wedstrijd... Want je bereidt je natuurlijk ook voor. Hè?
Ja, dus, jij wel.
Dus ik kijk dan de wedstrijd van vorig seizoen kijk ik ook nog terug.
Ja.
Van toen Heerenveen nog een bastion was met de 5-3-2. Joost van Aken, Sven van Beek, Pavel Bogniewicz, Sidney van Hoordonk, Amin Sar in de aanval. Andries Nop, het was nog in topvorm. En Heerenveen sleepte 0-0 uit het vuur in de Kuip.
Ja.
En toen heb ik die wedstrijd teruggekeken. En naast het feit dat het verdedigend veel stabieler was, er zat ook een beetje geluk. Moet je ook benoemen.
Moet je ook zeggen, tuurlijk.
Want Noppert was ook heel goed en had ook een balletje in. Maar,
hij had gewoon magneten in de handschoenen door op dat moment.
Zo is het.
Misschien moet hij ze er weer instappen.
Maar aanvallend was er ook één groot verschil. Amin Sarr is natuurlijk een speler die uit het niets iets voor zichzelf ook kan creëren. Die met dribbles, met zijn snelheid, 1-2 mannen kan passeren. Ja. Die opeens daardoor een overtalsituatie kan creëren. En Niculescu heeft dat gewoon niet. Heeft die kwaliteit. Dat is echt een
12 balcontacten. Ik heb het even nu opgezocht. 12 balcontacten.
Afgelopen zondag. Zaterdag. Ja. Ja, dat is niet veel.
Nee, dat is niet heel veel. Dat kan je wel zo stellen. Ja. Niet heel veel. Nee, dat is... Dat is verdomd weinig, even rustig zeggen.
Krijgt er een beetje een Henk Veerman gevoel bij.
Ja, dat is wel... hij scoorde aardig trouwens, Henk Veerman.
Mooi goal trouwens, stiftje.
Potverdorie.
Ja, heb je gezien trouwens, de documentaire FC Volendam, een dorp in de Eredivisie?
Nee.
Op NPO?
Nee.
Nou, moet je kijken.
Ja,
het
is leuk.
Het is fantastisch.
Okay.
Met een glansrol voor Henk Veerman.
Okay.
Ja, echt. Ze hebben dan een reconstructie gemaakt van vorig seizoen.
Ja.
Met Jan Smit als voorzitter natuurlijk.
Ja.
Het zijn 6 afleveringen. Ik heb ze alle 6 al gezien, want NPO Plus en dan kun je vooruitkijken.
Ja.
Maar het is echt zo mooi. Henk Veerman die op een gegeven moment weer klassiek Henk Veerman is, die ruzie heeft met Wim Jonk. En dan zegt Henk van ja, op een gegeven moment, dat is het mooiste excuus dat trainers hebben. Ze doen hun best niet op de training. En weet je wat het mooie daarvan is? Niemand kan het controleren, zegt hij. en als trainers het echt niet meer weten, dan zeggen ze, hij past niet in het systeem.
Ja, precies.
Ik zou het echt aanraden om te kijken.
Ja, ik heb het niet gezien, maar ik... ja, leuk. Ja,
ja Jan.
Ja.
Excelsior. Zaterdagavond.
Zaterdagavond. Het wordt een do-or-die-wedstrijd. Het klinkt heel hard. Maar ik vind wel dat het die kant op gaat.
Met een hele lastige linksbuiten van Excelsior trouwens. Goeie heb Driewetsch.
Ja, klopt.
Ik zag hem gisteren nog voetballen tegen Almere.
Almere 0-0. Ja, klopt.
Sowieso, dus hij heeft zich wel ontwikkeld.
Ja,
want kijk, dat zijn natuurlijk nu ook van die verhalen die je nu hoort van mensen. Van ja, Driehoek laten gaan, Van der Heijden laten gaan. Die trouwens het ook leuk
hij
doet.
Hij scoorde ook weer bij Roda.
Ja, tweede goal op Rijn.
Jantje
Boerenbol. Je hebt ook alles gezien,
hè? Ik vind het vrijdagavond altijd heerlijk. Dan zet ik dat schakelprogramma erop en dan zie je alles voorbij komen. Jan de Boer bij VVV die het goed doet.
Ja, staat gewoon tweede, hè?
Ja, doet mooi. Nou, Arie van der Heijden die scoort. Ik bedoel, je ziet zoveel bekende.
Staat bovenaan met Rodi
is. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Dus dat vind ik leuk om te kijken.
Alleen, zeker. Ik vind niet dat Heerenveen te vroeg afscheid van dat soort jongens heeft genomen. Want die waren er destijds gewoon nog niet
klaar
aan toe.
Voor. Nee, die waren niet
en
klaar
jongens
voor.
Kunnen zich ook ontwikkelen. Nou, dat zie je ook aan ons.
Ja. Nou ja. Vinden wij.
Toch?
Nee, maar ja, Excelsior, dat wordt een lastig wedstrijdje. Zo simpel is het gewoon. En ik zie naar de uitslagen nu even. Thuis tegen Ajax 2-2. Thuis en Fortuna 2-2, uit bij Heracles 3-1 verliezen afgelopen zondag 0-0.
We hebben ook een paar jongens erbij die ook voor Heerenveen mogelijk wel interessant waren geweest, hoor. Die ze hebben aangetrokken.
Ja.
Zoals die vleugelspeler die in openingswedstrijd tegen NEC scoorde.
Ja. Maar ze hebben daar ook met Marinus van Dijkhuizen. Ik vind dat, je hoort er nooit wat over, maar die zet het wel elke keer neer daar, hè? En ik denk niet, ik heb geen flauw idee, want ja, nou ook weer op afgerekend natuurlijk.
Maar Marinus van Dijkhuizen zegt hij trouwens.
Ja,
dat is Hans van Dijkhuizen, van Geen Muiden.
Ja, sorry. Nee, maar ik weet niet wat...
Het zit een beetje Brouwers,
ja,
Lievers.
Godverdorie, dat vak P heeft hem niet goed gedaan.
Nee, ik merk het, ja. Maakt je ook een beetje een gevols.
Nee, maar ik weet niet wat voor budget ze daar hebben. Maar ik vind wel, elk jaar doen ze het gewoon heel netjes daar. En dat, daar is ook een trainer absoluut 100% bij betrokken daar. Dat vind ik heel knap.
Voorspellingje, tot slot?
Nou, voorspelling. Ik hoop van harte dat daar strijd is. En dat ze er volop gaan. En dat hoeft niet eens allemaal goed. Maar er moet gewoon wat gebeuren. En dan komt het. Dan gaat het publiek erachter staan. En dan gaan ze gewoon de wedstrijd winnen.
En dan staan ze na 6 wedstrijden ook nog steeds boven Ajax. Nou,
wat wil je nou meer?
Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.